van het woord vanmiddag is, waar doen we het voor? Waar doen we het voor? En het subthema is het niet zonde van alle moeite? Dat zijn twee vragen. Waar doen we het voor? En is het niet zonde voor alle moeite? En we kunnen opslaan 2 Timotheus. Het zijn pastorale brieven van Paulus aan zijn medewerkers. En één zo'n brief is 2 Timotheus. En dan lezen we 7 versen. 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7. Probeer een beetje door die taal heen te prikken. Taalgebruik van de MBG is het nog. En Paulus schrijft aan Timotheus: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, want we zullen geoordeeld worden, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijft u echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden, hij bedoelt zijn sterven, staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Maar niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ik, zegt Paulus, heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Als wij een studie over het leven van Paulus zouden houden, we zouden hem goed bestuderen, dan is één van de kenmerken van Paulus het enorme lijden wat hij heeft doorgemaakt. Hij heeft enorm geleden, Paulus, in zijn bediening, in zijn leven voor God. Ja, hij was heel succesvol. Ja, hij had hele grote en bijzondere openbaringen. Hij was bijzonder krachtig. Ja, hij heeft 2/3 van het Nieuwe Testament geschreven. Paulus is niet zomaar iemand, een bijzondere man. Maar hij heeft ook heel veel geleden. En daar gaat het om. Waarom gaf hij niet op? Waarom zei Paulus niet, na zoveel stokslagen te hebben gehad, weer ontsnapt te zijn aan doodsaanslagen onder valse broeders, nou noem de ellende op. Waarom zei hij niet, ja Heer, ik wil u best dienen, ik wil best een beetje zweten en moeite doen, maar dit is te ik stop, ik quit. Zoek maar iemand anders. Dat deed hij niet, het kwam niet in hem op. Hij heeft de goede strijd dan ook gestreden. Maar hoe zit het met ons? Waarom zitten wij op dit moment hier? Of kijken we naar de livestream? Waarom gaan we niet gewoon lekker de natuur in? Gaan we naar het strand, als je er al mag komen? Gaan we niet op een terrasje zitten, op 1,5 meter afstand van elkaar? Waarom doen we niet geen leuke dingen? Waarom zitten we nou hier? Kom op. Het is een mooi gebouw, maar hey, de zon schijnt buiten. Het is mooi weer. Waarom zitten we hier? En waarom? Als het goed is tenminste, besteden we ook thuis aan het woord van God door het te lezen, door het te bevragen, door erover na te denken, door te bidden. Als het goed is, waarom doen we dat? Waarom proberen we een rechtvaardig leven te leiden? Waarom proberen we ons aan de regels van God te houden? Die zijn zo eng. Je kan niet helemaal ultra rechts, ultra links. Je moet je aan de regels houden. Waarom doen we het in vredesnaam? Wat benauwd. De wereld zou zeggen, wat bekrompen. Waarom? Waarom deed Paulus het? Waarom deden wij het? Ja, waarom zullen we sowieso strijden? Weet u nog waar we tegen strijden? We strijden tegen onze oude natuur, die egoïstische mens, die zelfzuchtige mens, die alleen maar aan zichzelf kan denken. We strijden tegen de wereldse invloeden, die zuigingen uitoefenen op die oude egoïstische mens. Ik moet altijd lachen om de reclame van de casino's. Zie je mensen gezellig een drankje drinken, mensen worden uitgenodigd. En wat hebben ze een lol in die casino's. En die roulette die draait en het balletje stuitert. En dan denk ik, ja, de zuigkracht. En mensen zien dat. En ze zien wat ze kunnen winnen. Net als met de loterij. Ze zien wat ze kunnen winnen. En ze happen. Ze happen. En de casino's gaan allemaal failliet. En het mobieltje zegt amen. Alle casino's. Waarom gaan de casino's failliet? Nou, de mensen blijven winnen, hè? De ene winst naar de andere. En ja, die casino's kunnen op een gegeven moment niet meer betalen. Of niet? Zit het iets anders in elkaar? Zit het toch iets anders in elkaar? Er gaan vette salarissen naar de casino's. Die gebouwen worden afgeschreven. Het personeel moet worden betaald. Er moet winst worden gemaakt. Waar komt het geld vandaan? Ja, de wereld en de machten van de duisternis. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, nou, dat is bijgeloof. We geloven er niet in. Lieve mensen, ik kan een week lang elke avond een studie van een paar uur houden over de verborgen machten van de duisternis in onze samenleving, waar wij geen snars vanaf weten. Je hebt wel eens horrorfilms gezien, hè? Nou, dat komt dicht in de buurt. Mensen zijn echt ziek, maar wij weten het niet. Maar wij hebben ook te maken met die machten en dat gaat veel subtieler, hoor. Dat gaat veel subtieler. Negatieve gedachten. Wij hadden ooit een dame hier en met haar echtgenoot. En toen zaten we nog in de ark. En die vrouw, dat was een jonge vrouw, die werd zo aangevallen tijdens de prediking. We hebben echt voor bevrijding moeten bidden. En iedere keer hoorden ze weer over mij. Nou ja, degene die in het bestuur zit en degene die mij kennen. En zeker toen. Hij doet het voor het geld. Hij doet het voor het geld. Hij preekt alleen maar voor het geld. Toen dacht ik, jeetje. Als dat zo was, dan doe ik een hele slechte job. Dan doe ik het niet goed. Maar ze werd echt aangevallen. En daarna, Ik deed toen naast mijn werk, maar goed, wist zij veel. Maar die geesten vielen haar aan. Hoeveel hebben ontdekt dat je makkelijker na een paar uur televisies kijken, naar een film kan kijken of een documentaire en er is niks aan de hand, je blijft wakker. Maar zodra je je Bijbel pakt, je wil gaan lezen, word je moe. Of je wil gaan bidden en ene zakje in. Die wordt tegengewerkt. Ah, je bent paranoia. Nee, je wordt tegengewerkt. Kees, wij hebben het wel eens over gehad. Als je in het begin naar de samenkomst wilde gaan, altijd werd je zo zondag gebeld. Altijd in het begin. Meestal niet, maar in ene, hè, toen hij naar de samenkomst ging. Ja. Oh ja, we komen langs. En wij denken van, ah. Nou goed, dat is een andere preek, sorry. Waarom deed Paulus het? Dat is belangrijk, ik dwaal af. Waarom deed Paulus het? Waarom ging hij door? Hij is gestorven als een martelaar. Hij is gestorven door het zwaard. Maar waarom ging hij door tot het einde? Hij zegt, Paulus geeft het aan, er zijn meerdere redenen, maar hij zegt, omdat voor mij thans gereed ligt de krans der rechtvaardigheid. En dan kun je jezelf de vraag stellen, wat is de krans der rechtvaardigheid? Nou weet je, die krans der rechtvaardigheid is niet op aarde, maar die is bij God. En die krans der rechtvaardigheid, die staat voor eeuwig leven. Die staat als een waardering, dat wat je ontvangt na dit leven. Petrus heeft het over de zaligheid der zielen, is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is het eeuwig leven bij God, wat we verkrijgen door Gods genade, door Jezus Christus. En daarom ging Paulus door. Hij had zijn oog gericht op Christus, niet op het aardse, het tijdelijk, want het is zo voorbij. Het is zo over. Telkens weer zie je op het nieuws of op teletext bekende namen verschijnen die overleden zijn. En dat gaat maar door. Het houdt een keer op. Maar Paulus, die zei, nee, ik ga door, want ik weet dat op mij wacht de krans der rechtvaardigheid. Daarom incasseerde hij het lijden, daarom ging hij door, daarom hield hij vast, daarom gaf hij niet op. En de christenen uit de eerste eeuwen deden dat ook, tot in de arena's van Rome. Daar stonden die mensen in het midden en die zieke keizers op die tribune en dat maffe volk dat daar kennelijk vermaak uithaalde, hoe mensen door dieren werden opgegeten. Daar stonden de christenen en ze gaven niet op. En Petrus, die had kunnen vluchten. Petrus had kunnen denken, oeh, dat wordt link. Nu moet ik maken dat ik wegkom. Petrus ging naar Rome. Hij was solidair met die mensen en hij is de marteldood gestorven. Want Petrus wist wie Jezus Christus was en is. Hij wist het, Paulus wist het ook. Ze hadden openbaringen gehad. Ze konden niet anders dan vasthouden aan de openbaringen. Petrus is gekruisigd, maar op zijn kop. Zijn broer Andreas is ook gekruisigd op een speciaal kruis. Dat heet het Andreaskruis. Thomas ging naar India, is daar de marteldood gestorven. Allemaal omdat ze wisten, die Jezus met die wonderbediening, die Jezus die onze mond deed openvallen, die Jezus die God, die wel God leek en die ook God bleek te zijn, die Jezus die stierf aan het kruis, hij is opgestaan en wij hebben hem gezien. Hij is aan ons verschenen. Hij heeft vis voor onze ogen gegeten. Omdat we niet zouden denken dat hij een geest was. En Paulus die werkt dat ook uit, hè, dat het tijdelijke aardse, dat is mooi, maar het is inderdaad tijdelijk. En het lijden in het tijdelijke, dat moet ons niet afschrikken. Want wat schrijft Paulus in Romeinen 8, vanaf vers 18, dat heeft ook met die krans van rechtvaardigheid te maken. Want Paulus zegt, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Zie een weegschaal voor je. Zie een weegschaal voor je. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Het voordeel, het gewicht, ligt in de eeuwigheid. Als we een beetje geluk hebben, worden we 80, 90, maar dan is het over. Maar in de eeuwigheid. En het is niet saai. Heel veel mensen denken, wat saai, omdat ze nog vanuit hun vlees denken. Maar ik garandeer je, in de eeuwigheid is het nooit saai. Er is geen moment van verveling. Zelfs niet als ik mag preken, maar dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer dan. Wij hebben een strijd waarvan de niet-gelovigen niets afweet. De mensen buiten weten niet van die strijd. Waarom niet? Ze zijn al uitgeschakeld. Ze hoeven niet te strijden. Ze zitten al in de tas van de vijand. Maar wij zijn een doelwit geworden. Vanaf het moment van onze bekering komen wij in een strijd terecht. Want iemand is ons kwijtgeraakt, de overste van deze wereld en zijn macht. En ze proberen je terug te halen, ze proberen je eronder uit te halen. En dan begint de strijd. Nogmaals, de strijd tegen ons vlees. En die is reëel. Want we zijn mensen van vlees en bloed. We zien een mogelijkheid om de belasting op een verschrikkelijke manier te ontduiken. Dan begint de verleiding al. We zien een mogelijkheid om een second love affaire aan te gaan. En ons huwelijk is een beetje moeizaam geworden en een beetje sleur geworden. En daar begint de verleiding al. En het casino waar ik het over had. Verleidingen zijn overal. Overal. En die zitten in ons vlees, maar de wereld werkt erop in. Heb je de reclame wel eens goed bestudeerd? Als je wil weten hoe verleiding werkt, kijk naar de reclame. Je hebt dingen helemaal niet nodig. Maar je kijkt naar de reclame, je ziet het 3 keer en je denkt, man, ik moet het hebben. Hoe heb ik ooit het overleefd? We hebben nu het coronavirus, maar als we allemaal onze cellphone kwijtraken, hebben we een nieuw probleem, hè? Ontwenningsverschijnselen, en mensen de hele tijd. Ik zweer het je. In de metro, in de tram, 90% zit zo. En ik heb een beetje een mooie droom. Wat zou het mooi zijn als die cellfoon door een Bijbel vervangen wordt? Dat 90% zo zit. Niet zo, nee. Kom mensen. Jezus zegt, strijd om in te gaan. Je moet strijden. Het is niet makkelijk. Je moet er wat voor doen. Waar moet je ingaan? In het koninkrijk van God. Strijd om in te gaan. Want eng is de poort. Smal is de weg. Waarom is die poort smal? Voor je vlees. Het valt niet mee om Jezus te dienen. Want dan moet je in zijn woord blijven. En zijn woord moet in jou blijven. En dan wordt het moeizaam. Want dan kun je niet meer doen wat je wil, je oude mens. Maar als je wederom geboren bent en je nieuwe mens groeit, heb je dat niet meer nodig, want die nieuwe mens wil niet anders dan de wil van God doen. Het wordt pas moeilijk als wij weer aandacht geven aan ons vlees en onze eerste liefde kwijtraken. Dan wordt het moeilijk, want dan gaan die dingen weer leven voor ons. Ze gaan weer aantrekkingskracht op ons uitoefenen, omdat we ermee flirten, omdat we niet radicaal zijn. Denk aan je eerste liefde. Toen je verliefd was op wie dan ook. Echt verliefd. Anderen die kwamen niet in het stuk voor, want degene op wie je verliefd was, had al je aandacht. Daarom zegt Jezus tegen de gemeente in de Openbaring, een van de gemeenten, jullie moeten terug naar je eerste liefde. Je moet weer die passie, die liefde voor Jezus hebben, wat hij voor je gedaan heeft, wie hij is voor jou. En als dat sterk is, valt al het andere weg. Ga op de smalle weg, zegt Jezus. Wat is die weg? Nou, Jezus zelf is de weg. Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Jezus is de weg die niet doodloopt. Hoe loop je op de weg, Jezus? Leer wat hij zegt. Bid dat de geest het reëel maakt voor je, dat je het kan geloven en vertrouwen. En ga daarin wandelen. Dan ben je op de smalle weg. Hoor wat Jezus zegt, bestudeer wat hij zegt, geloof wat hij zegt, handel ernaar en je wandelt op de smalle weg. Dat is de enige weg die niet doodloopt. Kost wel meer energie, je buurman heeft er niets mee te maken. Jezus zegt, als je mijn woorden hoort en je doet ze, dan bouw je op de rots. Maar een hele hoop niet-gelovigen, die bouwen liever op zand en die lachen, want die zien Kees bouwen op de rots en dan gaat die sukkel weer zondag. Gaat hij weer naar de kerk. Stralend weer, gaat hij weer. Zomaar een paar uur kwijt. Gaat hij weer bidden. Dat is een mooie film op tv. Of er is iets. Gaat hij weer bidden. De sukkel, de loser. Nee, hij bouwt op de rots. Hij bouwt op de rots. Want als de stormen komen, als de levensstormen komen, en het noodweer en de stromen en ze beuken op je levenshuis, hou je dan stand. En als die laatste storm komt, die komt voor ons allemaal als Jezus vertoeft, als die laatste storm komt, waar ben je dan? Heb je gebouwd op de rots? Heb je gebouwd op de rots? Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Strijd om in te gaan, zegt Jezus. Maar wie doet de wil van mijn Vader? Ja, door genade zijn we behouden, door geloof. Niemand kan de hemel verdienen, maar echt geloof impliceert altijd vrucht of werken. Anders is het doodgeloof. We zitten in een strijd, heb ik geschreven, of we het leuk vinden of niet. We bevinden ons als wedergeboren christenen in een geestelijke strijd. En nogmaals, ik zei het al, die strijd is tegen onze oude natuur, tegen de wereldse zuigkracht op de natuur en tegen de machten van de duisternis die erop inwerken. Ik zag een getuigenis van een ex-satanist En die man vertelde wat hij allemaal gedaan had. Heel indrukwekkend getuigenis. En alle dingen waarmee wij verleid worden, daar werd hij mee verleid, ook het occulte. En het bracht hem alleen maar ellende uiteindelijk. Het bracht hem, hij heeft alles zo'n beetje gedaan wat God verboden had, maar het bracht hem geen geluk. En wij worden ermee verleid. Wij worden allemaal verleid met die dingen waar hij aan kapot ging en waar hij dolgelukkig is dat hij er vanaf is. Want de vijand is een meester in vergelijken. Die zegt, moet je eens kijken naar jouw auto. Heb je die auto van... Dat is een auto. Jij hebt een blik op wielen, maar dat is een auto. En vakantie. Hij maakt ons ontevreden. Hij maakt dat we gaan vergelijken. Hij laat ons naar ons huis kijken en dan laat hij ons altijd een groter en een mooier huis zien. Nou, gelukkig ben ik er niet zo gevoelig voor. Maar er zijn altijd dingen waar we gevoelig voor zijn. En hij zegt, moet je eens kijken. Hij maakt ons ontevreden. En de reclame, ze zijn er meesters in, gaan miljarden in reclame om ons dingen aan te reiken die we helemaal niet nodig hebben. Hebben we niet nodig. Maar het wordt zo gebracht. Het wordt zo mooi gebracht. Wie kent die reclame van Peter Stuyvesant met die Franse Concorde? Wie is er zo oud? Trace is zo oud. Wie nog meer? Marion is ook zo oud. Jij hebt het ook gezien, hè? De rest die is heel schijnheilig. Die wil jong overkomen. Wat zie je? Je ziet een Concorde. Zie je opstijgen vanuit Frankrijk. Land in Brazilië, daar zie je dat bruisende carnaval. Dat feest met al zijn toeters en bellen. En het is opwindend. En je ziet knappe mensen, mannen, vrouwen, knap. En met charisma. En nou ja, het is alles. En drankjes en dans en weet ik veel. En aan het einde staat er, ook dit is de, hoe noemen ze dat ook weer? Ook dit is de opwindende wereld van Peter Stuyvesant. En het gaat om een sigaret. En wat is de gedachte er nou achter? Nou, als je het pakje sigaretten Peter Stuyvesant koopt, bestaat het trouwens nog? De kettingrokers onder ons, waar is Peter Stuyvesant? Nee, hè? Volgens mij bestaat... Ja? Oké, bestaat nog wel. Ook dit is de opwindende wereld van Peter Stuyvesant. Dus als je een pakje sigaretten koopt, heb je al ietsjes van die wereld. Die Concorde nog niet, het carnaval ook niet. Maar je hebt iets, dat is de gedachte erachter. Zo word je getriggerd. Ja. We zitten in een strijd. Daarom zegt Jezus, strijd om in te gaan. Waarin? In Gods koninkrijk van recht en gerechtigheid. In Lucas 13, als Jezus spreekt over ingaan door de enge poort, dan spreekt hij ook over mensen die te die dagen zeggen, Heere, doe ons open. En dan zegt hij, hey, wie zijn jullie? Ik ken jullie niet. En dan krijg je een hele discussie, maar we hebben toch voor uw aangezicht gegeten, u hebt in onze straten gepredikt. En ze zegt, die gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Wij moeten leven, een leven van rechtvaardigheid. Recht en rechtvaardigheid. Als Jesaja spreekt over de Messias, dan zegt hij dat de Messias het koninkrijk gaat stichten door recht en gerechtigheid. Wij zijn navolgers van Jezus, dus wij moeten ook handelen in recht en gerechtigheid, niet in corruptie. Betekent omzien ook naar weduwe en wezen, dus de kansarmen. Omzien naar hen. Dat is zuivere godsdienst voor God en jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Ik heb hier geschreven, want dat is ook zoiets, hè. Trap niet in de leugen van Satan. De vervanging van het godsbeeld. Satan en zijn demonen zijn erin geslaagd om het beeld van God te reduceren door een aantal, niet door alle, maar door een aantal zogenaamde intellectuelen in hun eigen oog. En God is vervangen door doelloze atomen en hersenloze moleculen en die runnen de hele show van het leven. Dat hebben ze ons wijsgemaakt, een aantal. Daarom zegt Jezus, Vader, ik dank u God des hemels dat u dit voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden en aan kinderen hebt geopenbaard. Is Jezus of God tegen intellectuelen? Nee, want ik ben ook een volgeling van Jezus. Dat lach is pijnlijk. En dan verwacht je een amen, gaan een paar mensen lachen. Nee, natuurlijk niet. Onzin. Dat is een grapje. God is niet tegen mensen met verstand. De grootste geleerden zijn christenen. Alle grote geleerden uit de geschiedenis, de meeste, die echt er bovenuit steken, boven de meeste zijn christenen. Pascal, Faraday, Maxwell, Newton. Nou, zo kun je wel doorgaan. En ook vandaag de dag. Maar niet allemaal, omdat geloven is, hoor goed, is niet een kwestie alleen van het verstand. Het is nog meer een kwestie van het hart. En de vijand is erin geslaagd. Mensen die graag van God af wilden, joh, er is helemaal geen God. Je bent een product van toeval en tijd en energie. En zo ben je ontstaan. Dus, als dat beeld klopt, in de plaats komt van God, wat is Kees dan? Kees kan het wel hebben. Kees is een zinloze grap van de natuur. Ik had wel een paar amens gehoord, maar willen horen. Maar oké, Kees, ze zijn je genadig. Nee, Kees is geen zinloze grap van de natuur. Maar dat is wel wat hij wordt als die gedachte klopt dat hij door toeval is ontstaan. Dan heb je ook geen echte waarde, behalve je economische waarde. Wat je voor mensen kan betekenen, wat dat ze aan je kunnen verdienen. Ik las een boekje van Trans World Radio. En er staan prachtige getuigenissen in. En er was een moeder die was aan de drank. En die had een dochter van 13 jaar. Knappe dochter. Maar die moeder was aan de drank verslaafd. En die was zo verslaafd dat ze haar dochter verhuurde voor prostitutie. Dat ze aan haar flesje kon komen en aan wat geld. Hoe ziek. Dat is de macht van de zonde. Bestaat gewoon. Je moet er toch niet aan denken. Je eigen dochter. Maar als je zo beneveld bent en je zit vast en een aantal demonen zitten in je. Doe je dat? Die dochter is een grap van de natuur, is helemaal niet bijzonder, is helemaal niet uniek. Volgens een bepaald wereldbeeld. Nou, we zijn wel bijzonder en we zijn allemaal uniek. Allemaal kostbaar. Onze waarde wordt niet bepaald door de economische waardemaatstaf. Door ons nut in de samenleving. Onze waarde wordt bepaald door God zelf. Die heeft gezegd, ik heb je gemaakt naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Die heeft gezegd, kijk naar de wereld, hoe God de wereld heeft gemaakt. Om te genieten, zelfs in deze gebroken wereld is er zoveel om te genieten. Kiwi, banaan, appel, peer. Wat hebben we nog meer? Ananas, mango's, meloenen, kersen, aardbeien, mensen. Het is te veel om op te noemen, je kan hier een hele wand. En dan heb je nog die heerlijke noten. Cashewnoten. Ja toch? Snickers. Oh ja, maar die groeien. Dank je, Trace. Na afloop kunt u ze hier inleveren. Mensen, we zijn gemaakt om te genieten. Is je het nooit opgevallen? Weet je hoeveel variaties in kleuren we kunnen zien? Duizenden variaties in kleur in onze ogen. Kleurvariaties. Dat is onvoorstelbaar. Menselijk oog is geweldig. Maar ook onze smaakpapillen, onze oren, onze reuk. Is niet altijd, maar dat hangt van de plaats af. Maar over het algemeen, we zijn gemaakt om te genieten. Snap je dat? Uit alles kunnen we afleiden. We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn bijna goddelijk. We zijn niet goddelijk, dat is New Age. Nee, bijna goddelijk. Gemaakt om een relatie te hebben met Hem. Weet je waarom heel veel mensen steeds weer van de nieuwe hype op de andere hype springen? Omdat ze niet verzadigd worden. Want wat ze zoeken kan hen niet verzadigen. Je kunt je ziel niet verzadigen met aardse materiële dingen. Je kunt jezelf verdoven, je kunt jezelf afleiding bieden, je kunt jezelf focussen op dingen om er niet aan te hoeven denken, maar uiteindelijk blijf je leeg achter. Daarom zie je dat mensen die alles al heel jong hebben, die vaak alle materiële zegeningen hebben, in ene toch verslingerd raken aan de drugs, omdat de kick van de materie bevredigt niet meer. Dan moet ik weer een nieuwe auto kopen van 60.000, 80.000. Maar, boring, ik heb al 3, 4 auto's gekocht. Moet ik weer naar een exotisch oord? Hé joh, moet eens een lijntje proberen. Dat is een hele... Hè? Wat? Ja, andere vrouw. Tuurlijk, ja, je vrouw. Heeft 3 kinderen gebaard. En dan kijk je en dan denk je, nou, ze is niet meer zo slank als ze was. Je eigen sixpack, die 1-pack is geworden, zie je ook niet, hè, natuurlijk. Maar je ziet het leven van je vrouw. En zo worden we ingepakt, mensen. Zo worden we ingepakt. Ja. We zijn gemaakt om te kunnen genieten. Niet alleen om een relatie met God te hebben, dat is nummer 1, hè. Maar ook om te kunnen genieten. En we zijn zo kostbaar dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven voor ons. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus als je al denkt van ik ben niks waard, ook kijkers thuis. Als je kijkt via televisie of livestream. Je bent heel veel waard. Laat je niet misleiden dat je niets waard bent. En zeg niet ik heb geen werk. Dat bepaalt jouw waarde niet. Zeg niet ik heb geen opleiding genoten. Of ik ben analfabeet. Hey, God vindt je waardevol. God vindt je waardevol. En als God je waardevol vindt, weet je wat? Dan ben je waardevol. En wat de wereld zegt, de wereld zegt zoveel. Heb je niets mee te maken. God zegt, je bent waardevol. Je bent gemaakt naar mijn beeld. Je bent gemaakt naar mijn gelijkenis. En ik hield zoveel voor jou. Ik hield zoveel voor jou. En ik hou nog zoveel voor jou. Dat ik mijn zoon heb gegeven om in jouw plaats te sterven. En vul je naam maar in. Het geldt voor jou alleen. Ja, maar dat deed hij voor meerdere. Gelukkig wel, gelukkig wel. Maar als hij het voor jou alleen had moeten doen, hij had het gedaan. Maar dat is een andere preek. Ik zei het al, omdat we gemaakt zijn om een relatie met God te hebben, zullen we altijd ontevreden zijn, zullen we nooit echt vrede kennen, nooit, als wij niet vrede met God maken. Dat is wat het levende water waar Jezus op doelde bij de Samaritaanse vrouw. Toen hij zei, vrouw, ik vraag water aan jou, maar als jij wist wie ik ben, dan zou je aan mij vragen en ik zou jou levend water hebben gegeven. Levend water. En die vrouw die denkt in het natuurlijke, net als Nicodemus, ook in het natuurlijke dacht. Die zegt, heer, de put is diep, u hebt geen emmer, u hebt geen touw, hoe komt u aan levend water? En dan krijg je dat gesprek. Maar Jezus doelt op vrede met God maken door de wedergeboorte. En het levende water is Gods geest die je bevredigt. Je mag rustig weten, ik heb ambities, maar de meeste zijn geestelijk. Ik heb helemaal geen woeste dromen voor materiële zaken. Dat interesseert me helemaal niet. Ook vakanties niet, ook cruises niet. Als ze mij een cruise aanbieden in een prachtig gebied van 6 weken, ik zou niet eens weten of ik erop inga. Serieus? En niet omdat ik zeeziek word. Mijn hart taalt er niet naar. Ik heb een bepaalde verzadiging. Als het zo te pas komt, oké, ik ben er niet tegen. Ik ga ook wel op vakantie. En dan kan ik ook genieten. Het is niet zo dat je niet... Maar het heeft niet meer die bekoring die het ooit heeft gehad. Ik heb van het levende water gedronken. Goed, ik heb de goede strijd gestreden. Oei, wat een lange preek, we gaan het afronden. Ik heb de goede strijd gestreden, schrijft Paulus. En wij moeten ook niet gek opkijken als wij in een strijd geconfronteerd worden. En we gaan daarvoor naar die andere apostel Petrus. 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Petrus schrijft dan aan de gemeente van Klein-Azië in zijn eerste brief. En hij schrijft het ook aan ons, want het is niet voor niets dat het in de Bijbel staat. God heeft dat niet voor niets bijeengebracht en laten brengen. 1 Petrus 4 vers 12 en 13, dan zegt Petrus dit. Moet ik niet bij Johannes kijken, maar bij Petrus. 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Geliefden, dat zijn de broeders en zusters, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Dus de vuurgloed van beproeving, als we het moeilijk hebben, moet ons niet verbazen. Moet ons niet verbazen. We gaan er allemaal doorheen. Er staat zelfs, talrijk zijn de rampen der rechtvaardigen, maar uit die alle redt hen de Heere. We hebben met strijd te maken. En dat moet ons niet bevreemden, dat hoort erbij. Als we geen tegenstander hadden, als we geen doel hadden, hadden we geen strijd. Niet die geestelijke strijd. De wereld heeft zijn andere sores en zijn strijd. Dus het moet ons niet vreemd. Maar houd vast, want Petrus zegt, de zaligheid der zielen, eeuwig leven. Jezus zegt, wie mij heeft gevonden, die heeft het leven gevonden, het eeuwig leven. Dat staat op het spel. De krans der rechtvaardigheid, dat is onze inzet. Daarom moeten we volhouden. Paulus heeft geschreven, als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, alleen voor dit, zijn we zielig. Zeker hij. Man, wat heeft hij geleden. Maar hij wist waarvoor hij leed. Hij wist waarvoor hij streed. Hij had Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En dat was voldoende. We gaan afronden met gebed. Vader, dank u wel voor de woorden van Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. En nu ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. En die krans die heeft u mogelijk gemaakt, Heer, op Golgotha. Via die verschrikkelijke nacht van Gethsemane en toen het lijden op aan het kruis en daarvoor in de handen van de Romeinen. Heer, waar doen we het voor? Waar deed Paulus het voor? Maar nog belangrijker, waar deed u het voor? Waarom bent u die weggegaan van het kruis? Voor ons. Met het oog op de toekomst. In de Hebreeënbrief heeft u laten optekenen dat u de rijkdom van Egypte, net als Mozes, de rijkdom van Egypte niet heeft geacht, maar hij heeft gezien de schande van Christus. Ik zeg het een beetje verkeerd, vader, maar vergeeft u me maar. In ieder geval kwam het erop neer dat hij de schatten van Egypte heeft versmaad en gekozen heeft voor Jezus Christus en het lijden, het moeizame leven. En omdat hij zijn oog gericht hield op de vergelding. Geef dat wij ook die visie hebben dat we niet ons zand in de ogen laten strooien. Alsof dit leven hier op aarde alles is, maar dat we ons oog op u gericht houden, vader. Want Jezus is onze overste leidsman. Hij is de voleinder van ons geloof. En er komt een moment, dan zullen we bij u in de eeuwigheid zijn. En dan is daar die krans der rechtvaardigheid. En dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat is het eeuwig leven met u. Geef dat we het alle beërven. Ook degene die hier deel van dit huis uitmaken, maar op vakantie zijn of thuis kijken. Heere, geef dat we het beërven, dat we het niet verspelen onderweg. Zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Amen.